Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk van harte welkom. Ook alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat dominee De Borst uit Putten bij ons voor. Dinsdag, het is dan 18 augustus, is er als zomeractiviteit in het kader van het focustraject een wandelavond voor gemeenteleden georganiseerd. De start is om 7:30 vanaf het kruispunt. Na een korte inleiding en introductie wandelen we in duo's om samen onderweg in gesprek te zijn. Zie ook Scipio en de weekbrief van deze week. De wandeling zal ongeveer 1 uur duren. Het duurt nog een maandje, maar dan heeft u de datum voor de opening van het winterwerk alvast genoteerd in uw agenda. Dat is zaterdag 19 en zondag 20 september. De inleiding van deze dienst zingen we nu zover mogelijk staande, vers 1 van lied 433 uit Weerklank. Dat begint met Grote God, wij loven u. Na het zingen van vers 1 van lied 433 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zet de dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 25, het 6e en ook het 7e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het Allerhoogste en het Eeuwig Goed, God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En ook vers 7, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. 6 en 7 van 25. Gemeente, ook vanavond willen we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord erop willen we zingen lied 434 uit de bundel Weerklank. Halleluja, eeuwig dank en ere. En wat er verder volgt, 434. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, grote, almachtige en ook eeuwige God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Aan het begin van deze eredienst komen we tot u in ons gebed. Allereerst om uw grote naam te loven en te prijzen. U bent het waard om geprezen te worden, want u alleen bent God. U bent met niemand of ook met niets anders te vergelijken. Van eeuwigheid tot in alle eeuwigheid bent u God. En wanneer we dan op onszelf zien, dan moeten we het zeggen dat we broze mensen zijn. Dat zijn we geworden sinds de zondeval in het paradijs. Er hoeft maar dat te gebeuren en we zijn er niet meer. Maar we prijzen u ook omdat u ons mensen niet aan ons lot overgelaten hebt, maar dat u uw heilsplan uit bent gaan voeren direct al na de zondeval in het paradijs. Toen hebt u het beloofd dat u een verlosser zou zenden, die de dood en de duivel zou overwinnen en het mogelijk zou maken dat wij weer met u verzoend zouden worden. En wij leven na de heilsfeiten. We mogen het weten dat uw Zoon Jezus Christus gekomen is, dat hij naar deze zondige aarde toegekomen is. In onze plaats, de straf op de zonde die wij gedaan hebben gedragen heeft. En wij nu weer uw kinderen kunnen zijn. Dat u ons zelfs tot uw erfgenamen hebt aangenomen. Daar danken we u voor. En tegelijk belijden we het. Dat we maar zelden op die toonhoogte leven. Heel vaak leven we beneden de maat. Denken we dat het van onszelf afhangt, het behoud. Daarom bidden we het u, Heere, leer het ons dat we af zullen zien van onszelf. En op zullen zien naar u, naar uw Zoon Jezus Christus, in wie u zichzelf aan ons bekendgemaakt hebt. Geef dat we allemaal, zoals we hier in de kerk zijn of wellicht op een andere plaats deze dienst meebeleven, hem zullen kennen als Heere en Heiland. Voordat wij de Bijbel gaan lezen, bidden we u om de leiding van uw Heilige Geest. Werk krachtig met uw geest in het midden van deze gemeente. Open oor en hart voor uw woord, opdat uw woord verder zal komen dan alleen het oor. Dat het af zal dalen in ons hart, dat we het zullen bewaren. En dat we er in deze nieuw begonnen week ook uit zullen leven. We bidden u, neem alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan weg. Geef ook de boze geen plaats in ons midden. Maar geef dat we geconcentreerd zullen kunnen luisteren naar wat u vanuit de Bijbel tot ons te zeggen hebt. Wees ook met een ieder die een taak heeft in de dienst. Schenk hem of haar alles wat daarvoor nodig is. En geef ons een ongestoorde dienst. En geef dat die zal uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat alles bidden we u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zijn vanavond twee schriftlezingen. Allereerst uit het Oude Testament wil ik met u lezen uit Deuteronomium 30, de eerste 10 versen. En vervolgens wil ik met u lezen uit Matteüs 6, de versen 19 tot en met 34. Maar eerst Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart, met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u zult leven. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. Dan lezen we verder in Matteüs 6, vanaf vers 19. En daar zegt Jezus: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, en ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al die dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de beide schriftlezingen van vanavond. De tekst voor de preek van vanavond is uit de eerste schriftlezing, Deuteronomium 30. En dan vooral het derde vers. En dat derde vers lees ik nog een keer met u. Daar zegt Mozes: dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Tot zover ook de tekstlezing van vanavond. Gemeente, dan gaan we ter voorbereiding op de preek nu samen zingen uit Psalm 130... het eerste en ook het vierde vers. Het eerste vers: uit diepte van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En ook vers 4: hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 1 en 4 van 130. Gemeente, pas geleden las ik ergens over iemand die jarenlang spoorloos geweest was. De reden daarvoor? Nou, hij had verkeerde keuzes gemaakt in zijn leven. En daardoor was hij alles wat hij bezat kwijtgeraakt. Ouderlijk huis, zijn werk, zijn vrienden. Zijn ouders waren intens bedroefd toen hij wegging. Maar al die jaren zijn ze voor hem blijven bidden. Vroegen ze aan de Heere: Heere, wilt u ons kind bewaren? En wilt u ons kind ook weer terugbrengen? Er verstrijken jaren. En dan op een morgen gaat de telefoon. Het is een zoon. En hij vertelt het hen: ik heb verkeerd geleefd. Maar ik wil weer terugkomen naar huis. Ik kan me zo voorstellen dat toen die ouders dat hoorden, er tranen van blijdschap in hun ogen kwamen. Niet omdat het verleden ineens verdwenen was. Niet omdat de gevolgen allemaal weg waren. Maar omdat hun kind weer terugkomt. In Deuteronomium 30 gaat het niet over een zoon, maar over een heel volk dat wegloopt van de Heere, de God van Israël, de God van het verbond. Heel bewust laat het de Heere God in de steek en verbreekt het verbond. En dan toch, te midden van al die ernst, klinkt er een woord van hoop voor die afgedwaalde mensen. Want dan mag Mozes het zeggen: dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En hij zal u terugbrengen vanuit de volken waaronder hij u verspreid had. Als je die woorden van ons tekstvers op je in laat werken, dan zie je daar Gods verbondstrouw schitteren over zijn ontrouwe volk. Het volk dat de afgoden gaat dienen. Maar we moeten de woorden van hoofdstuk 30 wel lezen in samenhang met wat eraan vooraf gaat. Als we dat niet doen, dan is de troost die God hier zijn volk aanbiedt goedkoop. Maar Gods troost is nooit goedkoop. Daarom kijken we even terug, eerst naar hoofdstuk 28. Daar heeft Mozes de zegen en ook de vloek uitgesproken. De zegen over wie de Heere gehoorzamen en de vloek wie hem verlaat. En dan in hoofdstuk 29 wordt het verbond vernieuwd. Het volk Israël, het staat op de grens van het land Kanaan. En Mozes roept het volk op om God, de God van hun voorvaderen, te blijven dienen, ook als ze straks in dat land zullen wonen. Waarom doet Mozes dat? Nou, de Heere God kent het hart van zijn volk. En hij weet dat het straks de afgoden na zal gaan wandelen. En dat ze de God van hun voorvaderen zullen gaan verlaten. En als dat zal gebeuren, dan zal het land waar ze nu naar op weg zijn leeg worden. En dan zal Israël zijn volk, zal de Heere God zijn volk Israël verspreiden onder al de volken. Gemeente, als je hoofdstuk 30 leest zonder de twee voorafgaande hoofdstukken, dan begrijp je de rijkdom van Gods genade niet. Want de terugkeer, die begint niet met blijdschap. Nee, die begint met de schuld van het volk. En juist daar wil de Heere God ook ons brengen. Ik heb als thema boven de preek gezet: de Heere brengt terug wat verloren ging. En ik heb vanavond drie aandachtspunten. In de eerste plaats: de Heere brengt zijn volk tot inkeer. In de tweede plaats: de Heere brengt zijn volk terug. En in de derde plaats: de Heere brengt zijn volk tot nieuw leven. Dus in de eerste plaats, de Heere brengt zijn volk tot inkeer. Je zou mogen zeggen dat ons tekstvers, vers 3, eigenlijk al begint in vers 1. Daar zegt Mozes het, niet op eigen gezag, maar in opdracht van de Heere God. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voor zal houden, over u komen. Al deze dingen. Dus niet alleen de zegen, maar ook de vloek. Israël zal ervaren dat Gods woorden geen loze dreigementen zijn. God is trouw, jazeker, als het gaat over de zegen, maar ook als het gaat over de vloek. En wees maar eerlijk, dat is iets wat we best lastig vinden. Wij spreken toch het liefst over de liefde van God. En terecht. Maar de liefde van God is nooit een liefde die de zonde goed praat. Daarom laat God de zijnen de gevolgen van hun zonde ondervinden. In de oude Statenvertaling stond dat God zijn volk kastijdt. Dat wil zeggen, hij straft die hij lief heeft. Maar begrijp me goed, dat betekent niet dat elke ziekte of elk verdriet een rechtstreeks gevolg is van een bepaalde zonde. Maar wel dat God ons soms door moeilijke omstandigheden stil wil zetten. En dat is iets dat we vandaag de dag ook nog wel zien gebeuren. Een huwelijk dat stuk loopt, kinderen, kleinkinderen die breken met God en met zijn dienst. Zomaar ineens stort dan je zorgvuldig opgebouwde leven in elkaar. En nogmaals, dan mag je niet zeggen, dat is het gevolg van die en die zonde. Maar wat u wel moet doen, is uzelf de vraag stellen, wat wil de Heere God mij hierdoor nu leren? Het volk Israël leert pas wanneer de woorden van God terugkomen in hun hart. Dat is wat er staat in vers 1, we lazen het. Dan zult u het weer ter harte nemen, staat er. En je mag ook vertalen, dan keren die woorden terug in je hart. Gemeente, bekering, dat begint niet met onze tranen. En ook niet met onze goede voornemens. Nee, bekering begint wanneer het woord van God weer gezag krijgt in je leven. Ik zal u een paar Bijbelse voorbeelden geven. David, Israëls bekende koning, die beleed het toch na zijn zonde met Batseba. Ik heb gezondigd tegen de Heere. En de jongste zoon uit de gelijkenis, die beleed het. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En als je dat hoort, komt het opeens toch wel heel dichtbij. Want de vraag die opkomt uit onze tekst is, hoe gaan wij, u, jij en ik nu om met de gevolgen van de zonde die we doen? We zijn al snel geneigd om de verantwoordelijkheid daarvoor door te schuiven. En al heel snel zeggen we, ja, het ligt aan de maatschappij, de wereld waarin we leven, die verandert zo. Het ligt aan de opvoeding, aan mijn ouders, aan de kerk. En als je getrouwd bent, misschien aan je partner. En natuurlijk, mensen kunnen je diep beschadigen. Dat ontkent de Bijbel niet. Maar uiteindelijk brengt de Heilige Geest ons altijd op de plaats waar David ook terecht kwam. Die het beleid, ik ben het Heere die tegen u gezondigd heb. Ja, dat is een boodschap die we liever toch niet horen. Maar sinds de zondeval in het paradijs zeggen wij, ja, Heere God, die ander deed het. Adam, die wees naar Eva, die vrouw die u mij gegeven hebt. En Eva, op haar beurt wees naar de slang. Die slang heeft me verleid. Nou, zulk denken leeft op de bodem van ons aller hart. op de bodem van u en jou die hier elke zondag trouw in de kerk bent. Op de bodem van het hart van ambtsdragers en ook van predikanten. En ook in het hart van jongeren. De Heere wil dat wij hem onze schuld zullen belijden. Niet om ons bij hem vandaan te jagen, om ons kapot te maken, maar om ons te genezen van die dodelijke kwal. Er is een spreekwoord dat zegt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus een wond die niet goed behandeld wordt, die geneest niet. Nou, een schuld die niet beleden wordt, kan niet vergeven worden. En misschien zit er vanavond hier iemand in de kerk die weet: al jarenlang zijn er een aantal dingen niet goed in mijn leven. Er is verbittering in uw hart. Er is een verborgen zonde in uw leven die u koestert en waar u geen afstand van wil nemen. Er is geen mens die ervan weet. Maar God weet het. Weet nou dat het niet Gods bedoeling is om u bij hem vandaan te jagen. Nee, het tegendeel is waar. Hij wil dat u weer bij hem terugkomt. En dat niet morgen, niet over 10 of over 50 jaar, maar vandaag nog. Er zijn geen kleine kinderen in de kerk, maar misschien zijn er die thuis meeluisteren of op vakantie. Jongens en meisjes, stel je voor, je vader heeft voor moeder een prachtige vaas gekocht, met allemaal van die figuurtjes erin gebrand, en die staat midden op de tafel. En heeft vader tegen je gezegd: je blijft met je vingers van die vaas af, als je hem laat vallen, dan is die kapot. En dan is mama heel erg verdrietig. Maar ja, je doet het toch, je pakt die vaas op, en dan gebeurt het. Opeens valt die vaas uit je handen, valt die in 1000 stukjes uit elkaar. Wat doe je dan? Je kunt natuurlijk zeggen: ja, de hond of de kat die deed het, als die er tenminste zijn. Of: mijn broertje gaf me een duw en daardoor gebeurde het. Maar papa had al gezien wat er gebeurd was, en daarom helpt liegen niet. Het beste wat je kunt doen is om eerder tegen je vader te zeggen: papa, ik heb niet gedaan wat u zei, ik heb het gedaan. Dat is best moeilijk. Vond ik vroeger ook moeilijk als ik wat verkeerds gedaan had. Maar juist dan kan je vader je vergeven. Wel nu, zo wil de Heere God dat we eerlijk worden ten opzichte van hem. Hij vraagt niet om mooie praatjes van ons. Hij vraagt om een eerlijk hart. Gemeente, bekering is noodzakelijk. Ja, dat klinkt ons heel bekend en ook vertrouwd in de oren. Ik ga ervan uit dat u dat wel vaker hoort hier in de kerk. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat wij ons tot God bekeren. Want er zijn stemmen om ons heen, maar misschien ook wel hier van binnen, die zeggen: ah joh, je bent gedoopt, dus het komt best wel in orde. Of: je gaat toch elke zondag trouw naar de kerk toe? Dat is mooi en ga er zeker mee door, maar dat is niet genoeg. Nee, er moet in je leven een omkeer komen, een terugkeer. En dat uiteraard niet alleen maar uiterlijk aan de buitenkant, maar ook innerlijk met je hart. En zo'n bekering kan heel plotseling zijn, van het een op het andere moment. Vroeger zeiden ze wel: een bekering van de kroeg naar de kerk. Ik zal een paar Bijbelse voorbeelden geven. Denk maar aan Paulus, die op weg was naar Damascus om de gemeente van Christus te gaan vervolgen. En onderweg werd hij door de Heer Jezus zelf stilgezet. En vanaf het een of het andere moment veranderde heel zijn leven. En denk maar aan de gevangenbewaarder te Filippi, waar Paulus en Silas in de gevangenis zaten en 's nachts liederen zongen. Die engel die kwam, de deuren gingen open. Vanaf het een op het andere moment veranderde zijn leven. Het kan ook heel geleidelijk aangaan. Denk daarbij maar aan Timotheus. Timotheus werd van jongs af aan opgevoed in de schriften. En geleidelijk aan kwam hij tot het geloof in de Heer Jezus. De Bijbel kent beide wegen. Het gaat om bekering. En bekering heeft ook gevolgen voor wat we wel het gewone leven noemen. Wanneer je de Heer Jezus echt leert kennen, dan keer je je af van de zonde. En ik weet het ook wel, dat gaat in dit leven met vallen en opstaan, maar wel oprecht. Bekering betekent niet meer ik sta in het middelpunt, maar de Heere God staat in het middelpunt. Niet meer mijn wil, maar de wil van God komt voorop te staan. En juist wanneer een mens zo tot bekering komt, gaan de woorden van ons tekst in vervulling. En dan blijkt dat u en mijn bekering niet begint bij onszelf, maar bij God. En met die constatering zijn we aangekomen bij het tweede punt. De Heere brengt zijn volk terug. Nou, die hele ernstige woorden aan het begin van ons teksthoofdstuk klinkt ineens een woord dat als een zonnestraal door een donkere wolk heen breekt. Dan zegt Mozes het in opdracht van God: zo zal de Heer uw God een omkeer teweeg brengen in uw gevangenschap. En hij zal u zich over u ontfermen. En hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren waaronder hij u verspreid had. Hoort u het? Israël, het zal zichzelf niet verlossen. En die volkeren waar ze wonen, die krijgen ook geen medelijden met hen. Nee, de Heere zal het doen. Hier ziet u de verbondstrouw van God schitteren. Israël verbrak het verbond. Maar God houdt zich eraan. En o zeker, God straft zijn volk wel. Niet omdat hij het leuk vindt. Maar God straft de zonde omdat hij die niet ongestraft kan laten. Zou hij dat wel doen, dan zou hij ophouden God te zijn. Hij doet dat uit liefde. Met als doel dat het volk weer terugkeert tot hem. En die lijn zie ik in heel de Bijbel. Na de zondeval had God Adam en Eva weg kunnen doen. En na de zonde met het gouden kalf in de woestijn had God het volk af kunnen schrijven. En na de verloochening van Petrus in de tuin van de hoge priester had Christus ook een andere discipel kunnen kiezen. Maar telkens blijkt weer in de Bijbel dat God nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. En dat niet omdat wij mensen het zo goed doen, of omdat we dat verdienen, maar omdat God zichzelf niet verloochenen kan. En weet u, die genade die God ons bewijst, die is oneindig kostbaar. Daarvoor gaf God zijn eigen zoon, de enige die hij had over, om in onze plaats te lijden en te sterven voor de zonde die u en ik gedaan hebben. Daarvoor stortte Christus zijn kostbaar bloed en vernieuwt de Heilige Geest ons zondaren van binnenuit. Maar terugkeer tot God is alleen maar mogelijk door Christus. En dat God de zijne verlost, dat bewaart ons enerzijds voor wanhoop. Dat je denkt: dominee, u moest eens weten wat er allemaal verkeerd gegaan is in mijn leven. Ik heb zo zwaar gezondigd, voor mij kan het niet meer. Maar anderzijds bewaart het ons ook voor oppervlakkigheid. Dat je denkt: ach, de Bijbel zegt toch ook dat God liefde is. Dus uiteindelijk zal het mij best wel goed komen, hoe ik ook leef. Nee, gemeente, wie op Christus ziet, die gaat inzien hoe diep zijn of haar zonde is. Maar tegelijkertijd ook hoe groot de liefde van God is. We lazen het. God zal zich over zijn volk ontfermen en hen weer bijeenbrengen uit de volken waarin hij hen verspreid had. Maar daar blijft het niet bij. In het vervolg lazen we ook dat de Heere hun kinderen, hun vee, hun arbeid, hun akkers zal zegenen. Laten we ervoor oppassen om klein van de Heere God te denken. God, zijn goedheid, dat is als een bron die nooit uitgeput raakt. Hij geeft vaak veel meer dan dat we vragen. Maar soms ook heel anders dan dat we verwachten. Ja, wat schenkt hij ons dan? Nou, hij schenkt ons vergeving, vrede, het kindschap, eeuwig leven en ook de gemeenschap met Christus. En zeg nou zelf, wat kun je nog meer verlangen? Maar er is nog iets in de tekst, in ons hoofdstuk. In vers 2 werd gezegd, u zult zich bekeren. En in vers 3, de Heere zal u terugbrengen. Dat riep bij mij in ieder geval de vraag op, doet God het nu? Of doet de mens het? Wordt er hier niet iets van valse leidelijkheid geprofeteerd? Zo van, ja, God moet me bekeren. Dat kan ik zelf nou helemaal niet. Dat is iets wat ik in het pastoraat ook nog wel tegenkom. De Bijbel is daar duidelijk over. God maakt de mens van dood levend. Maar hij behandelt ons niet als een blok hout en ook niet als een steen. Nee, God vernieuwt onze wil, zodat we tot het geloof komen. En daarom bad de kerkvader Augustinus, Heere, geef wat u beveelt en beveel dan wat uw wil is. En eigenlijk is het in Deuteronomium 30 precies zo. God die beveelt bekering. Maar hij schenkt die ook. Maar toch, als je tot het geloof mag komen, dan zul je nooit zeggen, kijk nou eens wat ik gedaan heb. Nee. Dan ga je zeggen, wat ik ben, dat ben ik door Gods genade. En waar God werkt in het hart van een mens, daar gaat zo iemand bidden, luisteren, geloven. En heel praktisch, hij gaat zich afkeren van de zonde. En achteraf beleidt zo iemand het. Het was God die mij trok vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarom blijft alle eer bij hem. Jongens en meisjes, je hebt allemaal een keer fietsen geleerd. In het begin had je vader op de fiets twee van die achterwieltjes gemaakt, zodat je niet kon vallen. En je ging fietsen en je leerde sturen. En na verloop van tijd dacht je vader, nou die zijwieltjes kunnen er wel af. En dat deed hij ook, hij haalde ze eraf. En zei hij toen, nou, fietsen maar. Nee, dat deed hij niet. Je vader pakte het zadel vast. Toen kon jij trappen en sturen en hij liep nog een stukje met je mee. Net zolang als vader dacht, nou is het vertrouwd, nou kan het. En jij weet het, ik bleef overeind, omdat vader me vasthield. Nou, zo is het ook met onze bekering. We moeten echt tot God gaan. Maar als je terugkijkt, dan zeg je, de Heere hield me vast. En daarom komt God alle eer toe. Ik hoop niet dat het zo is, maar misschien is er hier vanavond iemand in de kerk of thuis die een heel eind bij God vandaan gedwaald is. Met als gevolg, u leest niet meer in de Bijbel en u bidt niet meer. En misschien denkt u wel, voor mij is het te laat. Luister niet naar de stem van uw hart, maar luister naar het woord van God. God zegt niet, verbeter eerst jezelf maar eens en dan mag je naar mij toe komen. Nee, hij zegt, bekeert u. Die vader uit de gelijkenis van de verloren zoon, die zat niet zo met zijn armen over elkaar op een stoel te wachten totdat zijn zoon het beliefde naar huis te komen. Nee, die vader stond op de uitkijk. En toen hij daar in de verte zijn zoon aan zag komen, Toen liep hij hem tegemoet. Dat is het wonder van Gods ontferming. Maar tegelijkertijd is er ook die andere kant. Die zoon, die bleef niet tussen de varkens zitten. Maar die stond op en hij ging naar zijn vader toe. Genade brengt de mens altijd in beweging. Maar, vergeet dat ook niet, genade is nooit een vrijbrief om in de zonde te blijven leven. Als je echt iets geproefd hebt van de genade van God, als je iets geproefd hebt van zijn liefde, en dan krijg je toch verdriet over de zonde. Omdat je weet, ik doe mijn vader er verdriet mee. Er is nog een derde punt. De Heere brengt zijn volk tot een nieuw leven. Als je alleen ons tekstvers zou lezen, dan zou je kunnen denken dat het einddoel van de Heere God is om het volk Israël weer terug te brengen in het land Kanaan. Dat is niet het einddoel van God. Het einddoel van hem is dat het volk weer terugkeert tot hem. En dat dat zo is, dat lezen we in vers 6. Daar staat: de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, opdat u zult leven. Er is in ons tekstgedeelte dus niet alleen maar sprake van een nieuw begin, maar er is ook sprake van een nieuw hart. En dat verkeerde hart, dat was het probleem bij het volk Israël. Daar begon de afval telkens, in de woestijn, bij het gouden kalf, bij de afgoden in de tijd van de richteren en de koningen. En telkens bleek dat de wortel veel dieper zat dan het gedrag. En daarom doet God wat wij niet meer kunnen. Hij verandert, hij vernieuwt ons hart. En nu was de besnijdenis van de Israëlieten het uiterlijke teken van het verbond dat God gesloten had met zijn volk. Maar alleen dat uiterlijke teken is niet genoeg. Nu zijn wij niet besneden, we zijn geen Israëlieten tenslotte. Ik ga ervan uit dat wij allemaal, of in ieder geval de meesten van ons, gedoopt zijn hiervoor in de kerk of misschien in een andere kerk. God heeft ook met u en met jou een verbond gesloten. En toch zegt de Heere God het: uw hart moet besneden worden. Dat wil zeggen, de hardheid ervan moet weggenomen worden. En de ongehoorzaamheid die erin leeft moet worden afgebroken. En in uw hart moet de liefde tot God geboren worden. De profeet Ezechiël, die zal het later zo zeggen: ik zal u een nieuw hart geven in uw binnenste en een nieuwe geest. En in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heilige Geest ons hart vernieuwt. Dat is wat we wel de wedergeboorte noemen. Het werk van God in ons, zonder ons. Tegelijkertijd blijft het wel staan dat u en ik ons te bekeren hebben, als we dat niet gedaan hebben, tot de levende God. En dat is de spanning van het geloof die er altijd blijft. Hier vandaan wil ik de lijn trekken naar Matthäus 6. Waar Jezus zegt: niemand kan twee heren dienen. Dat was precies waar Israël toch de fout in ging. Aan de ene kant de heren, aan de andere kant de afgoden. Aan de ene kant volken, aan de andere kant het verbond met God. En het liefst wilden ze aan beide vasthouden, maar dat kan niet. Jezus zegt het zo: je kunt niet God dienen en ook de mammon, de God, de geldgod. En nu is een afgod volgens de catechismus alles waar je je vertrouwen op stelt buiten de Heere God om. Ik ga ervan uit dat u en jij niet meer leeft tussen afgodsbeelden. Maar daarmee zijn de afgoden toch niet verdwenen uit ons leven. Nee, volgens mij zijn die nog springlevend. Onze tijd die aanbidt succes, comfort, vrijheid, zelfontplooiing en ook bezit en genot. En bijna ongemerkt kunnen die dingen op de eerste plaats komen te staan in je leven. En zit je hier vanavond wel in de kerk of thuis in de huiskamer en beleef je deze dienst mee? En ben je hier van binnen al druk bezig met de dingen, misschien wel de problemen van het gewone leven? Daarom zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. U hoort het, Mozes, Jezus, ze spreken dezelfde taal. En na die woorden over de mammon, spreekt de Heer Jezus over bezorgdheid. Als je dat zo hoort, dan denk je, ach, dat is een nieuw onderwerp. Maar dat is het niet. Want waarom zijn we bezorgd? We zijn bezorgd omdat we denken, alles hangt van mij af. En ik moet zelf alles vasthouden. Maar als je de Heer God leert kennen als koning over je leven, dan ga je ook leren los te laten. Maar dat betekent ook weer niet dat een christen, dat een gelovige nooit zorgen kent. Kijk maar in de Bijbel. David, de man naar Gods hart, hoe vaak werd hij niet naar het leven gestaan? En Paulus, hoe vaak kreeg hij geen klappen omdat hij de naam van de Heer Jezus verkondigde? Ja, zelfs de Heer Jezus kende benauwdheid in de hof van Gethsemane. Maar bij hen had die benauwdheid het laatste woord niet meer. Ze wisten het. Vader, zorg voor mij. En dat is precies wat Israël moet leren. O, zeker dat land Kanaan. Ze staan er op de grens, waar ze gaan er straks naar binnen. Dat is een heel vruchtbaar land. Overvloeiende van melk en honing, zegt de Bijbel. Maar was de oogst nou alleen afhankelijk van hun inzet? Nee toch? We hebben het ondervonden de afgelopen maanden. God moet regen, zonneschijn en groei geven. En dan zegt Jezus ook nog, kijk nou eens naar de lelies en naar de vogels. Niet opdat we passief zullen worden, maar opdat we actief zullen vertrouwen op God. En daarom eindigt Jezus met de woorden, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u erbij gegeven worden. Dat is precies wat er bedoeld wordt in Deuteronomium 30. Eerst God. En dan volgt de rest wel. En dus niet andersom. Gemeente, we leven in een tijd waarin alles draait om het maken van keuzes. Welke baan, welke opleiding, welke partner en in deze tijd welke vakantie. De allergrootste keuze is toch, wie is nu de Heere van mijn leven? Dat is toch geen vraag voor alleen maar ongelovige mensen. Maar ook voor u en voor jou en voor mij die hier in de kerk zijn. Wees eens eerlijk. Allemaal dienen we toch wel, als het even kan, twee heren. Oh ja, zeker uiterlijk wel de heren. Maar innerlijk ook een beetje jezelf en als het even kan ook de wereld. Misschien bent u al jarenlang lid van deze gemeente. U bent gedoopt hier, belijdenis gedaan. U komt trouw elke zondag naar de kerk. En dat is goed en ga daar zeker mee door, maar mag ik het u vragen? Hebt u al echt voor God leren buigen? Kent u het wonder dat de Heilige Geest uw hart vernieuwde? Doe het antwoord op die vraag niet weg. Want het antwoord op die vraag is beslissend voor u en jou en mijn eeuwige toekomst. Want geloof me, zelfs de trouwste kerkganger blijft zonder bekering buiten het koninkrijk van God. Maar een ieder die tot Christus gaat, zal hij beslist niet uitwerpen. Dat is een hele rijke belofte, toch? Jongens en meisjes, stel je voor, je hebt een kompas, zo'n klokje met de vier windrichtingen erop, noord, zuid, oost, west. En de naald van zo'n kompas wijst altijd naar het noorden toe. Je kunt er een tikje tegen geven. En dan gaat die wijzer wel even heen en weer. Hij gaat toch weer terug naar het noorden. Nou, zo wil de Heere God ook je hart vernieuwen. Dat je hart altijd op Hem gericht is. En vraag het daarom maar elke dag aan de Heere. Heere, geef me een nieuw hart. En dat is een gebed wat de Heere God graag hoort. En jongelui, jullie staan op het kruispunt van het leven. Misschien studeer je nog, of misschien werk je al. Misschien denk je wel na over verkering, maak je plannen voor de toekomst. En dat is goed en dat mag ook natuurlijk. Maar de belangrijkste vraag is toch, van wie ben je nu? De belangrijkste vraag is niet, leef ik netjes kerkelijk mee? En ook niet, ben ik netjes opgevoed en leef ik wel netjes? En ook niet, wat denken de andere mensen wel van mij? Maar ken je de Heere Jezus als je Heere en Heiland? Daar gaat het om. En wacht nou niet af tot er een bijzonder moment komt, of een of andere indrukwekkende ervaring. Of je wacht op die stem uit de hemel. Maar weet, de Heere wacht niet op jou. Nee, Hij roept je. Vandaag. En daarom stel bekering niet uit. Denk niet, ach dominee, prachtig hoor, maar ik wil eerst van het leven genieten. Later. Komt er voor jou een later? Niet alle jongens en meisjes worden oud. Maar wat is nou een leven zonder God? En onthoud alsjeblieft dat alles wat dit tijdelijk leven te bieden heeft slechts tijdelijk is. Je diploma, je mooie baan, je gezin als je dat mag krijgen, je gezondheid. En uiteraard mag je de Heer dankbaar zijn voor die op zichzelf genomen goede gaven. Maar echt, alleen de Heer Jezus Christus kan je hart volmaken. Hij is meer dan heel de wereld geeft. Daarom, zoek Hem nu. Niet als je ouder bent. Want misschien kun je het dan wel niet. En ook niet als je ziek geworden bent. Dan kan de ziekte je zo opeisen dat het niet meer kan. En ook niet wanneer het leven tegenvalt. Maar vandaag. Want de Bijbel zegt het. Wie Hem vroeg zoekt, die zal Hem vinden. Gemeente, ik begon de preek met dat voorbeeld van die zoon die terugkeerde naar huis. Maar Deuteronomium 30 wijst ook vooruit naar de Heer Jezus Christus. Hij verliet het vaderhuis in de hemel dat hij altijd al had. En hij kwam naar deze zondige aarde toe om te lijden en te sterven. Waarom? Opdat verloren zondaren zoals u en ik thuisgebracht zouden worden. En Hij zoekt, als de goede herder, verloren schapen en brengt zijn afgedwaalde kinderen thuis. En Hij vernieuwt door zijn Heilige Geest harten. En Hij schenkt overvloedige genade. Niet goedkoop, maar duur betaald met zijn kostbaar bloed. En daarom mag ook vanavond de belofte klinken. Zo zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap, en Hij zal zich weer over u ontfermen. Een echt gemeente die tot Hem vlucht, zal ontdekken dat zijn genade veel groter is dan uw en mijn schuld. En wanneer je de toevlucht tot Hem neemt, dan word je eenmaal thuisgebracht. Thuisgebracht in dat vaderhuis met de vele woningen. Als je daar dan bent, dan ga je belijden. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Amen. Als antwoord op de preek willen we samen gaan zingen uit Psalm 46, weerklank, de versen 1 en 4. Psalm 46, 1 en 4. Samen danken en bidden. Heer in de hemel, opnieuw komen we voor uw heilig aangezicht. We komen u danken voor het evangeliewoord dat vanavond hier in de kerk mocht klinken en ook thuis in de huiskamers of op andere plaatsen bij hen die met ons verbonden waren. Het was enerzijds een heel rijk evangelie. Dat u zich ontfermt over ons, wanneer we ons tot u bekeren. Maar anderzijds was het ook een heel scherp woord, dat wanneer we dat niet doen, we verspreid zullen worden over de wereld, onder de volken, en het land leeg zal worden. Zo stond het van Israël geschreven. En voor ons betekent dat toch, dat wanneer we u vaarwel zeggen, we uiteindelijk ervoor kiezen dat we zonder u door dit leven zullen gaan. En misschien lukt dat toch wel, maar zonder u sterven, dat kunnen we niet. En daarom bidden we het u, Heere, geef dat wanneer wij de bekering van ons afschuiven of uitproberen te stellen, dat we dan vanavond opgeschrikt zijn. En dat we geen rust zullen vinden voordat we ons tot u bekeerd hebben. En we weten ook wel dat we dat zelf niet kunnen, maar u zelf werkt door uw geest de wedergeboorte in ons hart. En dan kan het niet anders. Of wij bekeren ons tot u, keren de zonde de rug toe en proberen zo dicht mogelijk bij u te leven. Heere, geef dat we dat ook allemaal zullen doen. En dat er op de grote dag van de toekomst van uw Zoon, Jezus Christus, niemand zal zijn die dan gemist zal worden voor uw troon. Dat we er allemaal zullen zijn om u de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen voor het heil dat u ons bewijst in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u vanavond voor de volkeren van deze aarde, in alle onrust die er is. Op heel veel plaatsen in deze wereld wordt er gevochten. Denk aan de Oekraïne, het Midden-Oosten, Soedan, maar er zijn nog veel meer plaatsen waar gevochten wordt. Heere, geef dat er een einde aan mag komen. We bidden u ook voor de wereldleiders. Geef ze veel wijsheid. En geef dat ze die dingen zullen doen, die besluiten zullen nemen, die goed zijn voor heel de wereldbevolking. We bidden u voor alle die helpen de vrede waar ook op deze wereld te bewaken. Heere, geef ze moed en kracht om daarmee door te gaan. En wees u heel dicht bij hen als het soms ook best heel spannend kan worden en heel gevaarlijk. Geef dan dat ze het weten mogen dat u erbij bent en dat u hen daar ook ziet in die moeilijke omstandigheden. We bidden u voor uw wereld die zucht onder het geweld van enorm veel bosbranden. En aan de andere kant van de wereld grote overstromingen. Heer, we bidden het u. Geef dat er een einde aan mag komen. En dat er voor iedereen een veilige plaats zal zijn om te wonen en te leven. We bidden u ook voor uw gemeente hier ter plaatse, maar ook voor uw gemeente wereldwijd en in het bijzonder uw gemeente die vervolgd en verdrukt wordt vanwege het geloof. Houd hen staande en vestig hun blik op de Heer Jezus, de voleinder van het geloof. En geef dat wanneer het moeilijk is, we daadwerkelijk vervolgd worden vanwege het geloof, we mogen zien op het einde van het geloof, op de zaligheid van onze zielen. We bidden nu ook voor onze oudste broeder Israël, die nog altijd niet in overgrote meerderheid de Heer Jezus erkent als de gekomen Messias van de Schriften. Open ook hun hart voor dat evangelie wordt en geef dat ze hem ook zullen erkennen als een door u gezonde en gekomen Messias van de Schriften. En geef dat zijn naam ook mag klinken bij de volken rondom Israël, opdat er daadwerkelijk vrede zal komen, ook in het Midden-Oosten. We bidden u voor al het werk dat gebeuren mag in deze gemeente. Het is heel veel werk en we bidden u, Heere, geef veel vreugde bij hen die dat mogen doen. Dat ze de gemeenteleden telkens mogen wijzen op dat lam van u dat de zonden der wereld weggedragen heeft. We bidden u ook voor al de gemeenteleden die nog op vakantie zijn, of wellicht ook nog op vakantie gaan. Spaar, bewaar hen, breng hen veilig op de bestemming. Geef dat ze rusten mogen van hun werk en breng hen na de vakantie ook weer uitgerust en in goede gezondheid hier terug. Denk ook hen die niet met vakantie kunnen, om welke reden dan ook. Geef ook hen een goede tijd en geef dat wij allemaal, ook in de vakantie, tijd over zullen houden om na te denken over de dingen van u. Denk ook heel bijzonder met al die mensen die te maken hebben met die grote aardbeving in Colombia. Heren, zijn weer veel mensen omgekomen onder het puin. En we bidden u, wees met al die mensen die achterblijven. Ondersteun en sterk hen in de weg die ze moeten gaan. Heere, gedenk zo in ieder van ons. In verdriet, in zorgen, in ziekte, ontfermt u zich over een ieder van ons. Pak met ons mee als we zo dadelijk naar huis gaan. Geleid ons veilig over de weg. Geef ons een goede zondagavond. En geef dat we het woord dat we gehoord hebben niet zullen vergeten zodra we de drempel van de kerk overgegaan zijn. Maar dat we dat woord net als Maria zullen bewaren in ons hart. En we er in deze nieuw begonnen week ook uit zullen leven. Vergeef ook alles wat verkeerd was in spreken en in luisteren. We bidden u dit alles uit genade om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is uit Psalm 33, het 10e en ook het 11e vers. En er zijn ook de collecten. Uw gaven worden deze zondag gevraagd. In de eerste plaats voor het werk van de diaconie. In de tweede plaats voor het pastoraat in eigen gemeente. En in de derde plaats het onderhoud van het orgel. En u kunt bijdragen via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. En u kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. Ga nu zingen 33, 10 en 11. Gemeente, u hier in de kerk en alle die met ons verbonden bent, gaat er nu heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.